Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Psalm 133, daar staat boven broederlijke liefde. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdrijpt op de baard van de Aaron. Die neerdrijpt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Tot zover de tekst voor de preek in deze avondmaalsdienst is vers 1. Psalm 133 vers 1, daar luidt het woord van God. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat een prachtig lied is dat, Psalm 133. Ook die berijming ervan, ziet toch hoe goed, hoe lieflijk is het, dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En dan die wat merkwaardige beelden over die lange baard van de Aaron. Ik kan me herinneren dat toen ik dat als kind zong, dat vooral die grote baard wel indruk op mij maakte. Die baard waar de olie afdroop. Ik had toch geen idee wat het betekende. Maar ik zag het wel voor me, dat had iets intrigerends. Er werd blijkbaar iets heel moois mee aangeduid. En dat klopt. Want de psalm gaat over broederlijk samenwonen. Over verschillende mensen, broeders van hetzelfde huis, die eendrachtig samen zijn. De psalm roept ons daartoe op. Om in liefde samen te wonen. Om in liefde met elkaar om te gaan. En daarnaast beschrijft de psalm hoe dat is. Wat dat inhoudt om broederlijk samen te wonen. Dat beschrijft ze met die twee beelden van die baard van de Aaron en van de dauw van de Hermon. En de psalm eindigt dan met de belofte. Juist daar, waar mensen als broeders en zusters samenwonen, daar wil de Heere God zijn zegen geven. Daar wil de Heere God zelf aanwezig zijn en zijn heil schenken. Genade, vergeving, vreugde, eeuwig leven. Leven tot in eeuwigheid. Het is ook wel toepasselijk om deze psalm te lezen en te zingen in de avondmaalsdienst. Want juist de avondmaalstafel is toch de plek waar wij als broeders en zusters samenkomen. Samen zijn. Een plek waar we ons oefenen in broederlijk samenwonen. Avondmaal is in de eerste plaats gemeenschap met de Heere Jezus. Het is de Heere Jezus zelf die ons nodigt om met hem te eten en te drinken. Maar het is ook gemeenschap hebben met elkaar. We houden de maaltijd immers samen. We gaan samen op naar de avondmaalstafel. We geven het brood en de wijn aan elkaar door. Samen lezen we uit de Bijbel, samen zingen we, samen bidden we. Samen mogen we delen in de vergeving van zonden die Jezus voor ons verworven heeft en die hij ons in het avondmaal schenkt, die hij in die tekenen van brood en wijn uitdeelt. Dat is nou echt broederlijk samenwonen, samen aan één tafel. Niet met mensen die wij zelf kiezen, met vrienden die wij uitkiezen, maar met mensen die God kiest. Die God heeft uitgekozen. om samen met elkaar een gemeenschap te vormen, die God als broeders en zusters samenbrengt, aan elkaar toevertrouwt, om samen een gemeenschap te zijn, kinderen van één vader. Ik denk dat je nergens op de wereld een diepere gemeenschap mogelijk is dan juist aan de avondmaalstafel. Tot drie broederlijke gemeenschap roept deze psalm ons op. Zie, zegt de psalmdichter, hoe goed en hoe lieflijk is het als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Om het goed te begrijpen, moeten we even teruggaan naar de tijd waarin deze psalm is ontstaan. In de vroegste tijd van Israël, toen men nog als nomade rondtrok, toen leefde men in een familieverband. Broers en zussen in een gezin, die bleven vaak hun hele leven bij elkaar. Dat kon toch niet anders? Want je had elkaar nodig in de strijd. In de strijd tegen vijanden, in de strijd tegen wilde dieren. En ook om die spaarzame waterbronnen met elkaar te delen. Men was gedwongen om als familie bij elkaar te blijven. Maar vaak was dat bepaald geen plezierige situatie. Waren er door het samenwonen spanningen en conflicten? Dat zie je al meteen bij Kaïn en Abel. Zij leefden aanvankelijk ook samen, ook toen ze al volwassen geworden waren. En toen ze ieder een eigen beroep hadden. De een landbouwer, de ander herder. Eerst leefden ze nog samen. Maar jaloezie en spanningen tussen hen, die liepen zo hoog op, dat het eindigde in een broedermoord. En ook als je de geschiedenis leest van de aartsvaders, hoor je voortdurend over conflicten en spanning. Over twist en over strijd. Denk bijvoorbeeld maar aan Lot en zijn oom Abraham. Hoewel zij het samen nog wel met elkaar konden vinden, ontstonden er steeds weer spanningen tussen hun herders. En dan zegt Abraham tegen Lot, laat er toch geen ruzie tussen onze herders ontstaan. Want we zijn immers broeders. En dan gaan ze toch maar uit elkaar. Het is een prachtig ideaal om als broeders eendrachtig samen te wonen. Maar eigenlijk zie je toch voortdurend dat het niet kan. Dat het niet werkt tussen broeders en zusters. Kijk naar Isaac en zijn halfbroer Ismaël. Dat was haat en nijd. Denk aan Jacob, die zijn oude, blinde vader bedroog om het eerste geboorterecht van zijn broer Esau te ontstelen. Een walgelijk verhaal. Dan kun je toch niet zingen, zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders samenwonen. Kijk naar Jozef en zijn broers, hoe die samenwoonden. Nou, daar zat maar weinig goeds en lieflijks aan. Steeds opnieuw horen we in de Bijbel wat er van deze opdracht van God terechtkomt. Voortdurend hoor je over twist en nijd. Het samenwonen van broeders lijkt een illusie. Ook in het Nieuwe Testament hoor je dat. Denk aan die gelijkenis van de Heer Jezus over die twee broers. Die konden het ook niet bij elkaar uithouden. En dan gaat de jongste zoon maar weg. En toen de jongste zoon weer terugkwam, vond die oudste het helemaal niet goed en liefelijk dat hij weer thuis kwam. Hij vond het alleen maar irritant. Hij vond zijn vader dwaas om die klaploper om voor hem een feest te onthalen. En hoe gaat het vandaag? Lukt het vandaag om als broers en zussen samen te wonen? Nou, laten we eerlijk zijn, dat lukt ook niet altijd. Regelmatig komt het voor dat verhoudingen tussen broers en zusters verkeerd gaan. Zeker als ze inderdaad nauw samenleven. Als ze bijvoorbeeld samen een bedrijf hebben. Hoe vaak zie je dan niet dat er conflicten ontstaan tussen broers of tussen hun vrouwen? En dat geldt ook voor andere verhoudingen. Ook in het gezin. Tussen ouders en kinderen. Tussen man en vrouw. Waar je eigenlijk goed als broeders en zusters samen zou moeten wonen. Maar waar verhoudingen vaak zo anders zijn. Eigenlijk geldt dat voor zoveel verhoudingen, voor zoveel gemeenschapsbanden. En laat ook maar de hand in eigen boezem steken. Denk ook aan de verhoudingen binnen de kerk. Als het toch ergens waargemaakt zou moeten worden, dat broederlijk samenwonen, dan is het toch wel in de christelijke gemeente. Juist daar. Maar ook in de gemeente zijn de verhoudingen wel eens onder de maat. Zijn er soms spanningen en irritaties? Is er soms maar weinig liefde en geduld voor elkaar? Niet alleen in de eigen gemeente, ook tussen verschillende gemeentes of kerken onderling. Soms is er meer een liefdeloos langs elkaar heen leven dan broederlijk samenwonen. Zowel in de kerk als in de wereld, in welke gemeenschapsbanden dan ook, is er vaak maar bitter weinig broederlijk samenwonen. Is het geen onmogelijke opdracht van God? Mooi ideaal, maar in de praktijk werkt het niet. Is Psalm 133 niet een veel te optimistisch lied? Is het niet net zo'n soort lied als het lied uit de 9e symfonie van Beethoven? Alle mensen werden brüder. Alle mensen worden broeders. Mooi lied. Een tijdje geleden uitgeroepen tot het Europese volkslied. Mooie woorden, maar ook niet meer dan dat. Iedereen voelt wel aan dat het de werkelijkheid overschreeuwt. De Europese landen voelen zich helemaal niet één broedervolk. Integendeel, er groeit steeds meer irritatie en weerstand tegen de Europese Unie. En de mensen zullen al helemaal nooit broeder worden. Omdat ze daar veel te egoïstisch, koppig en liefdeloos voor zijn. Maar toch is Psalm 133 niet een te hoog gegrepen ideaal. Die broederlijke liefde die hier beschreven wordt, die is echt. En die komt ook daadwerkelijk voor. Sterker nog, de psalmist heeft dit broederlijk samenwonen zelf gezien? Zelf meegemaakt, aan de lijf ondervonden. Weet u waar? Bij de tempel in Jeruzalem. Kijk maar naar het opschrift. Dit lied is een bedevaartslied. Een lied wat pelgrims zongen als ze optrokken naar Jeruzalem. Om daar een van de drie grote feesten, het paasfeest, pinksterfeest, loofhuttenfeest, te vieren. Als die pelgrims optrokken naar Jeruzalem, dan gebeurde er iets bijzonders. Dan zag je Joodse mannen en vrouwen inderdaad als broeders en zusters samen bij de tempel komen. Waar normaal allerlei spanningen waren, tussen broers en zussen, tussen families onderling, tussen de verschillende stammen van Israël. Dan zag je in Jeruzalem, op die hoogtijdagen, bij de opgang naar de tempel, bij het bezoeken van de tempel, een grote saamhorigheid. Dagenlang werd er dan van alles samengedaan. Samen trokken ze op, in processies naar de tempel. Samen zongen ze de liederen Hamalot, de pelgrimsliederen. Psalm 120 tot en met 134. Dus ook deze psalm. Samen werd er gegeten en gedronken. Samen gezongen en gebeden. De Israëlieten waren dan in broederlijke liefde bijeen. Door een band van liefde verbonden. En weet u wat het geheim is van die broederlijke gemeenschap? Zegt de psalmist. Dat is dat de Israëlieten dan voor God stonden. Ze waren immers bij de tempel. Ze waren in Jeruzalem op de berg Sion. als de Israëlieten voor God verschenen. Als ze niet alleen naar elkaar keken, maar als ze samen omhoog keken naar God. En ze kwamen in zijn nabijheid. Dan verandert er wat. Als ze het meemaakten, hoe in de tempels offers gebracht werden. Hoe dieren werden geofferd om de schuld van mensen weg te nemen. Als die dieren in hun plaats geofferd werden. Zodat plaatsvervangend hun zonde en boosheid vergeven werden. En ze daardoor recht voor God komen te staan. Verzoend konden worden met God. Omdat hun schuld hun werd weggenomen. Dat ze opnieuw als kinderen van God konden worden aangenomen. Kinderen van het verbond. Samen kunnen leven in gemeenschap met God. Daar en toen kwam er ruimte om ook als gemeente, gemeenschap, samen te zijn. Elkaar te herkennen en te erkennen. Om elkaar ook dingen te vergeven. God had hen immers zoveel meer vergeven. Om ook elkaar lief te hebben. Met diezelfde liefde als ze zelf van de Heere God hadden ontvangen. Daar in Jeruzalem. Voor Gods aangezicht. Daar ontstond die broederlijke liefde en vergevingsgezindheid. Die echte gemeenschap mogelijk maakt. En de psalmist beschrijft die broederlijke gemeenschap dan met die twee beelden. Dat eendrachtig samen zijn, dat is net zo fijn en heerlijk als de geur van olie bij de zalving van de hoge priester. De hoge priester, die werd in Israël immers in zijn ambt bevestigd door hem te zalven. Aaron, de eerste hoge priester, werd door zijn broer Mozes gezalfd. Exodus 29 staat dat beschreven. Dat Mozes dan zalf over zijn hoofd moet gieten. En dat gebeurde zo overvloedig, dat die geurende zalf over zijn baard stroomt. Zelfs over zijn hele priesterkleed en zelfs de zoom van zijn priesterkleed doortrok. En die zalf duidt dan aan dat deze persoon was gewijd als hoge priester. Als middelaar. Hij was letterlijk en figuurlijk omgeven door een geur van heiligheid. Als een dichter zoekt naar een beeld om duidelijk te maken hoe goed en lieflijk het is als broeders samenwonen, dan denkt hij aan de hoge priester en aan die geur van heiligheid. Zo is het ook, zegt de psalmist, als broeders samenwonen. Dat is iets heiligs. Dat is iets van God. En hoe mooi dat is, kun je ook vergelijken met de dauw van de Hermon. Die neerdaalt op de toppen van de Sion. De berg Hermon, sommigen hebben het wel eens gezien, dat is de hoogste berg in Israël. Op de grens van Israël en Libanon. Een groot deel van het jaar is die berg met sneeuw bedekt. En vanaf die berg stijgen voortdurend waterdampen op. 'S Nachts worden die dampen door de wind meegenomen en die dalen dan 's ochtends neer op die bergen van Sion, op die bergen rondom Jeruzalem. Soms zie je dan bij zonsopgang een zilverkleurige gloed, glans op de bergen liggen. En die dauw zorgde ervoor dat de bergen vruchtbaar waren. Dat is natuurlijk van levensbelang. In meerdere psalmen wordt die dauw als een grote zegen beschreven. Zoals die dauw op de Hermon, de planten op de berg Sion nieuwe levenskracht geven. Zo krijgt het leven ook nieuwe kracht als je als broeders samenwoont. Dat werkt verkwikkend, verfrissend. Dat geeft nieuwe kracht. Dat broederlijk samenwonen, dat lukt ons als mensen niet. Maar de Heere God wil dat geven. Dat is zegen van God als dat gebeurt. Dat komt van boven. dat daalt neer. Net als die olie op het hoofd van de hoge priester. En net als de dauw van de Hermon op de bergen rond Sion. En dat is vandaag nog net zo. Broederlijk samenwonen. Een goede verhouding met elkaar is zegen van God. Die ontstaat zodra je voor Gods aangezicht kunt staan. Dat gebeurde toen bij de tempel van Jeruzalem. En dat gebeurt vandaag bij de viering van het avondmaal. Als we samen opgaan naar de tafel. Waar Hij ons nodigt. Waar Hij zelf aanwezig is. Dan is er gemeenschap met Jezus en met elkaar. Ook dan komen we samen rond een offer. Rond het offer. We gedenken hoe de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft. Zijn eigen vlees en bloed geofferd heeft. Om ons van onze schuld te kunnen verlossen. Om onze zonden te vergeven en ons met God te verzoenen. Aan de avondmaalstafel wil Hij ons dat schenken. Wil Hij ons ontmoeten. En juist dan veranderen ook dingen tussen mensen onderling. Doordat Hij gemeenschap met ons heeft, kunnen wij gemeenschap met elkaar hebben. Door zijn vergeving komt er ruimte om elkaar te vergeven. Door samen aan zijn tafel te zitten, wordt ook de band met elkaar gebouwd en verdiept. Aan de avondmaalstafel ga je met andere ogen naar elkaar kijken. Doe dat maar, als je zo meteen aan tafel zit. Kijk dan maar eens stilletjes om je heen. Dan zie je mensen die net als jij zondaren zijn. Die net als u en ik strijd voeren. Tegen machten en krachten om je heen en in je. Tegen al die dingen die niet zijn naar Gods wil. Iedereen heeft zijn eigen strijd. Iedereen heeft zijn eigen nederlagen. Daarom is niemand van ons beter dan de ander. Ieder van ons heeft de genade van God hard nodig. Maar ieder die daar zit is ook door God gekozen. Om de genade van God te ontvangen. Om de tekenen van het heil aan te nemen en tot zich te nemen. Want voor ieder die daar aan tafel zit, is de Heer Jezus de weg gegaan naar Golgotha. De weg naar het kruis. Zo sterk, zo groot is die liefde van Christus voor ieder die tot hem komt. Zo mogen we elkaar zien in de gemeente. Als mensen voor wie Jezus zichzelf gegeven heeft. En juist dat maakt ons tot broeders en zusters van elkaar. Tot kinderen van één vader. Als we dat beseffen en daaruit leven, dan is het goed en lieflijk om als zonen van hetzelfde huis, als broeders, samen te wonen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.